De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. De tweede collecte is bestemd voor de hulpverlening in Zuid-Afrika na de overstromingen afgelopen maand. En de derde collecte is bestemd voor de kosten van het kerkblad. En vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, en die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 145 en daarvan het eerste vers. O God, mijn God, Gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhoven tot in de eindeloze eeuwigheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 145. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 34 en daarvan het eerste vers. Ik loof den Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof en wat er verder volgt. Daarna lezen wij allereerst Ezechiël 34, de versen 11 tot en met 16, waar we lezen van de profetie van de grote herder die komen zou. En dan vervolgens lezen wij van het werk van die grote herder uit Johannes 20 vers 24 tot en met 29 als hij Thomas gaat opzoeken. Dus we luisteren naar de wet, we zingen het eerste van 34 en daarna Ezechiël 34, vers 11 tot en met 16 en Johannes 20, vers 24 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen in het land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op hoge bergen Israëls zal zijn kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden en met oordeel. Johannes 20, vanaf vers 24 tot 29. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipel dan zeide tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hem, indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hem. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 26 tot en met 28. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. We willen bidden voor degenen die ons bekend zijn. Verder is er in het gezin een Breugel, Blitterswijk, een zoon geboren. Gezonde zoon en Anita de Waal mocht weer thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze dag, Heere, uw dag, naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken, dat u ons allen weer in uw huis hebt gebracht. En zijn er ook op vakantie in het midden der gemeente. En we bidden u ook voor hen of gij hen ook wil gedenken deze dag. Maar u hebt ons weer in het leven willen sparen. We mogen nog onder het woord komen. En dat is de aangewezen weg om u te ontmoeten. Dat zullen wij vanmorgen ook horen. Wanneer Thomas na 8 dagen toch weer in de kring van de discipelen teruggekomen is. En dat u zich daar openbaart. En Heere, geef toch dat we daarom ook zo naar de kerk zullen gaan, dat het niet een gewoonte alleen is, een goede gewoonte. En dat we ook niet uit sleur naar de kerk gaan, of omdat het moet, maar dat er een verwachting geboren wordt in ons hart. Een uitzien dat gij wat tot ons te zeggen hebt. En Heere, dan hebt u toch zo weinig nodig om ons te raken tot ontdekking. Opdat wij ontdekt worden aan zonde en schuld. Te raken aan ons gemis. opdat wij in het gemis geplaatst worden en werkzaamheden zouden krijgen met de belofte Gods, dat gij al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar bovenal, Heere, dat wij van doen zullen krijgen met onze zonde en schuld tegenover u, o God. Opdat wij in het reine zullen komen met u, en dat alleen door de vergeving van zonden. En die vergeving van zonden kan alleen maar door de bloedgerechtigheid van Christus. En dat gij zelf spreekt, vrede zij uw lieden. En wij bidden u en smeken u daarom, of gij ons toch op de leerschool van vrije genade wil brengen en die oefeningen des geloofs wil schenken, opdat we dat mogen leren kennen en mogen leren verstaan in ons leven. En dat ook hoe langer hoe meer, opdat dat ook verdiept zal worden, opdat uw volk en kinderen hoe langer hoe meer arm gemaakt worden in zichzelf en leren sterven aan hun oude bestaan, maar dat zij mogen zien dat het waar is wat Hanna gezongen heeft, dat armen die worden met goederen vervuld en rijken worden ledig weggezonden. En Heere, dan gebruikt u ook verschillende wegen om Gods kinderen te oefenen, en wij bidden u ook of gij hen daar licht over wil geven in de strijd of in het dragen van moeite en verdriet. En Heere, dan dragen we ook de gemeente aan u op. We bidden u voor de ouderen die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon, de zieken, gedenk ze toch dat zij ook vertroost mogen worden. En Heere, wij bidden u of gij een bijzonder ook wil zijn met de rouwdragenden in ons midden, of gij hen wil vertroosten en wil sterken, de alleenstaanden. En dan bidden we u in het bijzonder ook voor Noah, die nu weer in het ziekenhuis ligt, die de vierde kuur ondergaat, en wij bidden u, geef toch dat dat ook gezegend mag worden, en als ze de komende week weer naar huis mag, dat ze ook thuis kan blijven. Ja, kon het zijn dat ze zelfs naar school toe kan gaan. Het is alles in uw hand. Heere, wij bidden u ook voor Esther, die het ook moeilijk heeft. Heere, u weet ook de omstandigheden. We leggen haar in uw hand. O Heere, wilt u haar gedenken naar uw trouwverbond en ook de ouders. Zo is er ook blijdschap in het midden der gemeente, dat in het gezin van de familie Breugel een kind geboren mocht worden. Heere, gij hebt alles wel gemaakt met de moeder. Ze heeft de kracht mogen ontvangen om weer een kind ter wereld te mogen brengen. En we bidden u voor dit gezin, of gij ook met hem wil zijn, of gij hem wilt zegenen met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob, opdat zij ook de vrezen des Heren mogen ondervinden en mogen krijgen om het kind en hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. En dan danken wij u ervoor dat Anita weer thuis mocht komen. U hebt hem willen beveiligen op weg en reis terug naar Barendrecht. En Heere, dan is het resultaat minimaal, dat weet u. En daarom bidden we van u of gij haar ook wil helpen. Gij zijt toch de grote heelmeester, opdat zij nieuwe krachten mag ontvangen, dat het mee mag vallen nu ze weer thuis is. Maar wilt u bovenal uw trouwe zorg en nabijheid leren ervaren in haar leven, opdat zij ook bij alles wat ze meemaakt mag ervaren dat gij haar een God van nabij wil zijn en niet van verre. Gedenk ons zo uw knecht ook helpen bij de bediening van uw woord. Wilt u de Satan ook het zwijgen opleggen? En bescherm ons, o Heer, en geef eerbied en aandacht, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 10. Psalm 99, vers 1, ik zoek het even op. God de Heere regeert, en het tiende vers, het achtste vers moet dat zijn, het achtste vers. Geef dan eeuwige Heer, onze God en Heer, de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan, uw naam is al voor het oprecht gemoed van al uw gunst, volk goed. Het zevende van Psalm 52. Gemeente, was je er maar geweest, Thomas, de eerste keer. Maar hij was er niet. Ja, hij was die dag wel aanwezig, maar aan het eind van die eerste dag van de opstanding kon hij het er niet meer uithouden. Toen al die berichten binnenkwamen, toen werd niet zijn geloof gevoed, maar juist zijn ongeloof. Wat is dat ook een vreselijke vijand van de ziel, het ongeloof. Ook na ontvangen genade, want het gaat hier over een kind van God. Hij was vertrokken. Hij gooide de deur misschien wel met een klap achter zich dicht. En toen stond Jezus daarna in het midden van hem. En de discipelen die waren er zo vol van, die zeiden: we gaan gelijk naar Thomas toe. We hebben de Heere gezien. Nou en? Want dat geloofde hij niet. Moet dat eerst voelen. Nee, gemeente, dat is niet een vorm van degelijkheid. Nee, maar dat is ongeloof. De Heer Jezus gaat zijn kerk oefenen in het niet zien. En het nochtans geloven. En wat moest hij daardoor toch veel missen? Hij moest het bevindelijke gevoel van de vrede missen. En hij moest ook de herbevestiging missen. Dat de Heilige Geest hen al eigenlijk in het klein werd gegeven. Voordat het Pinksteren zou worden. Maar de Heere Jezus laat hem niet zitten. En daar willen we dan vanmorgen naar luisteren, gemeente. Thomas opgezocht door de opgestane Christus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een aanwezige Thomas. Want we lezen in vers 26. Dat als ze na 8 dagen bij elkaar waren en Thomas met hen. En dan een aangesproken Thomas. Want in vers 27 lezen we: en daarna zeide hij tot Thomas. En dan een belijdende Thomas, want in vers 28 lezen we: en Thomas antwoordde. Een belijdende Thomas, dus een aanwezige Thomas. Een aangesproken en een belijdende Thomas. Er staat in onze tekst: en na 8 dagen, jongens en meisjes, dan zou, als je het naar onze berekening zou toepassen, dan zou het maandag zijn. Na 8 dagen. Maar we moeten hier de Joodse tijdsrekening toepassen. En dat betekent dus heel concreet een week later. Een week later zijn de discipelen weer bij elkaar in Jeruzalem. Wij weten niet precies waar. Maar in ieder geval zijn ze in die week nog niet naar Galilea toegegaan. Immers, dat had de Heere opgedragen. De vrouwen moesten dat ook zeggen, dat ze naar Galilea moesten gaan. En dat ze al daar de Heere zouden zien. Maar gemeente, dat is de wijze leiding van God. Dat ze die week dus nog niet vertrokken zijn naar Galilea. Maar dat ze in Jeruzalem zijn gebleven. En als ze dan weer bij elkaar zijn, dan staat er zo treffend bij: en Thomas was met hem. Gelukkig dat hij erbij is. Ze zullen hem ook aangespoord hebben. Thomas, ga nou niet in je eentje daar zitten piekeren in huis. Maar kom nou gewoon naar ons toe. En zoek de gemeenschap der heiligen op. Ze hadden de gemeenschap der heiligen ook beoefend door Thomas persoonlijk op te zoeken, gemeente. En dat is zo belangrijk, ook onder ons is dat belangrijk, dat wij ook daar oog voor hebben. Dat wij dan zulken opzoeken en proberen ze aan te sporen. Kom nou, ga nou met ons en doe als wij. En Thomas deed dat gelukkig. Nee, de Heer Jezus was dus nog niet naar Thomas persoonlijk toegegaan. Deed de Heer Jezus dat dan nooit? Nou, dat zou in strijd zijn met de schrift, want dat lezen we bijvoorbeeld bij Petrus, dat hij Petrus apart genomen heeft. En dat hij Maria Magdalena ook apart heeft ontmoet. Maar de Heer Jezus die heeft hem door de week niet ontmoet. Want er was meer aan de hand dan alleen maar een persoonlijke strijd van Thomas. Het had ook alles te maken met de gemeenschap der heiligen. Want door Thomas optreden was ook de gemeenschap der heiligen beschadigd. Gods volk is een kudde gemeente. Gods volk hoort bij elkaar. En als een van Gods kinderen in een ongestalte verkeert en dat dan ook nog overbrengt op een manier dat daardoor de gemeenschap der heiligen beschadigd wordt, dan is het ook nodig dat dan ook die gemeenschap der heiligen weer hersteld wordt. En daar heeft de grote herder van zijn kudde oog voor. Moest het dan een week lang duren, zegt iemand? Dat was ook een beproeving voor de discipelen, omdat zij voelden, één van ons lijdt. En als één van ons lijdt, dan lijden alle leden. En ze zullen dat ook wel voor de Heere neergelegd hebben, gemeente, want dat is een kenmerk van het gemeenschap der heiligen. Dan neem je de nood van die ander mee en dan leg je dat voortdurend voor de Heere neer. Is dat ook de praktijk in het midden van onze gemeente? En het was dus ook een beproeving voor de discipelen dat het een week geduurd heeft. Bovendien ging de Heer Jezus heel anders om, jongens en meisjes, met de discipelen dan voor de opstanding en voor het kruislijden. Dat weten jullie wel. Voor de opstanding en het kruislijden liep de Heer Jezus iedere dag gewoon met de discipelen rond. Maar dat doet hij nu niet. Waar hij dan is, dat weet ik niet. En hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet, gemeente. Dat is voor ons een verborgenheid. Maar je ziet dat hij zich openbaart, dat hij verschijnt. En waar verschijnt hij dan deze keer? Weer in de kring van de discipelen. En dan lezen wij weer hetzelfde. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren. Nee, er staat nu niet bij dat zij de deur op slot gedaan hebben uit vrees van de Joden. Zoals de vorige keer. Maar de deuren zijn wel op slot gedaan. En elk woord heeft een betekenis, gemeente. Ook dat het nu hier weer erbij staat, dat heeft een betekenis. Want het gaat hier om het wonder van Pasen. Dat moet benadrukt worden. En het gaat er hier ook om dat Thomas straks een getuigenis zal krijgen dat het getuigenis van de discipelen bevestigt. Want de discipelen die hadden gezegd, Thomas, we hadden de deuren op slot en plotseling stond hij in het midden van ons. Kijk, en nu hadden ze de deuren weer op slot gedaan. En plotseling staat daar de Heer Jezus weer in het midden van hem. En dan geeft hij weer dezelfde boodschap. Vrede, zei jullie. Dat is echt niet zo erg, gemeente. Als een dominee in de herhaling valt. Dat je zegt van, ja, dat heeft hij vorige week ook al gezegd. Nou, dat doet de beste prediker. Dat is Christus. De prins der predikers Hij valt hier in de herhaling. Omdat het toegepast moet worden. Want als die boodschap telkens in het midden van de gemeente gepredikt wordt, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat dat op iedereen toegepast wordt. Dat is Gods vrijmacht. Daarom moet u de vijfde keer, de zesde keer, de tiende keer toch maar weer komen. Als u bekommerd over de aarde gaat en dat u zegt, dat mis ik nou, dat mis ik nou. Ga dan maar weer. Want telkens klinkt toch weer diezelfde boodschap dat er vrede is door het dierbare bloed des kruises, gemeente. Maar deze boodschap was in het bijzonder bestemd voor Thomas, gemeente. Want Thomas die had geen vrede in zijn hart. En dat kwam door het ongeloof. En gelukkig dat hij nu in de kerk zit, laten we het maar even zo overbrengen. In Gods huis. De Heere roept ons er telkens toe, gemeente, om te komen. U moet daarom ook uw plaats niet onnodig leeg laten. Gelukkig dat de meesten van ons dat niet doen. De meesten gaan twee keer. Sommigen hebben ook de rare gewoonte om één keer te gaan. Ik zou zeggen, verander die gewoonte vandaag. En ga gewoon twee keer naar de kerk. Daar hoor je te zijn. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. En je hoeft niet allerlei smoesjes te bedenken waarom je niet gaat. De Heere kan je ook helpen. Ook wanneer je een echte reden hebt. Er zijn ook mensen die hebben een echte reden. Maar de Heere kan je daarvan afhelpen. Kijk, het is echt zo dat wanneer je een innerlijke drang hebt om de stem des Heeren te mogen vernemen, dan ben je werkzaam in de binnenkamer. Dan ben je ook werkzaam met de kerkdienst. Dan ga je niet zomaar naar de kerk. Dan bid je, dan zeg je, Heere, zou er eens een woordje voor me bij mogen zijn. Eén woordje maar. Dat hoeft niet in de preek. Dat kan ook van een psalmvers, gemeente. Maar we moeten de onderlinge samenkomsten niet verzuimen. En bovendien, als we de afzondering zoeken, dan zoeken we echt iets bijzonders. Dat is niet goed, gemeente. Thomas kwam gelukkig weer. En daarmee liet Thomas toch zien dat hij niet helemaal onwillig was. Daarmee liet hij ook zien dat hij het nieuwe leven deelachtig was. Dat nieuwe leven, dat laat zich toch niet helemaal verloochenen. Hoe ver het ook onder de asoop is van het ongeloof. U kent dat zinnetje toch wel. Voegt ge bij de Godgezinden. En ge mocht er Jezus vinden. Ik meen dat Ledeboer dat zei. Ik weet dat Verossum het vaak zei in zijn preek. Voegt ge bij de Godgezinden. En ge mocht er Jezus vinden. Bij Gods kinderen. En als het goed is, dan zijn Gods kinderen hier ook. In het huis. In het huis van de Heere. En daar zijn ze graag. Ik herinner me nog goed wat ouderling van Huizen vroeger vertelde toen de Heere overkwam. Dat hij met zoveel aandrang naar Gods huis ging. En dat de eerste psalm hem raakt. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerscharen God. Zij mij uw huis en uw tempel zijn. Ga maar bij een vurig kooltje zitten wanneer je ingezonken bent. En misschien word je geraakt. En dat je zelf ook weer gaat branden. Of misschien wel voor het eerst gaat branden. Zodat dat liefdevuur weer gaat branden in je hart. Nou, daar zit Thomas dan in de kerk. Zit er hier ook een Thomas in ons midden? In Gods huis? Om te luisteren naar wat de Heere tot hem te zeggen heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Een aangesproken Thomas. Nadat de Heer Jezus die algemene groet heeft uitgesproken, die heb ik vorige week uitgelegd, dus die ga ik niet verder uitleggen, gemeente. Richt de Heer Jezus zich heel persoonlijk op Thomas zelf. Dat staat ook heel duidelijk in onze tekst. En daarna zeide hij tot Thomas. En let erop hoe persoonlijk het is. Breng uw vinger, Thomas, hier. Kom maar. En zie mijn handen. Ik kan me zo voorstellen dat hij Thomas indringend heeft aangekeken, jongens en meisjes. En naar zijn handen heeft gewezen. En steek uw handen, jouw handen, Thomas, steek ze maar in mijn zijde. Hé. Heeft de Heer Jezus toch de zondag daarvoor misschien wel het gesprek afgeluisterd? Toen de discipelen s'avonds naar het huis van Thomas gingen. En dat hij dat zo nadrukkelijk tegen de discipelen zei: als ik mijn vinger niet steek in het teken van zijn handen en mijn handen niet tast in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Nee, gemeente. Maar daaruit blijkt dat hij de herder is, die ook waarachtig God is. Dat hij de alwetende profeet is. Gods kinderen leren Christus kennen in zijn drievoudig ambt, gemeente. Als profeet, priester en koning. En de Heer Jezus weet dus precies wat Thomas in zijn eigen huisje heeft gezegd. Kijk, en dat is ook een kenmerk van een antwoord dat de Heer geeft. Dat hij dat op de daken laat verkondigen. Wat je soms in de binnenkamer hardop zegt of in je gedachten. Hij kan je gedachten ook lezen. Ook wanneer je dingen zegt die eigenlijk niet deugen. Die niet klopt, zoals Thomas. En dat je tot je grote verbazing denkt: hé, hoe kan dat toch? Dat de dominee dat weet. Ik heb het echt wel eens meegemaakt dat ik later eens een keertje opgebeld werd: dominee, hebt u soms een gesprekje met mijn moeder gehad? Nee, hoezo dan? Nou, omdat u dit en dat zei op de kansel. Het was net alsof u erbij was. Dan zei ik tegen die jongen: dat weet de Heere. Zul je dat onthouden? Dat de Heere dat dan bekend maakt, dat doet hij hier ook. Maar wat doet de Heere Jezus dan? En dan zie je dat andere ambt naar voren komen, namelijk het priesterambt. Dat de Heer Jezus vol bewogenheid is met Thomas. Hij gaat Thomas niet direct verwijten. Maar hij gaat hem uitlokken. Kom maar hier, Thomas. En zij het niet ongelovig, maar gelovig. Hij gaat hem uitlokken als de barmhartige priester die medelijden heeft met dit afgedwaalde schaap. Om hem terug te brengen. Zo is Christus, Thomas, in het midden van ons. Hoor je dat? Zo is hij. En tegelijkertijd is hij de gezaghebbende koning, gemeente. Want hij zegt het ook als een bevel: breng uw vinger hier en steek uw handen in de zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Wat is dit geweest voor een woord? Wat is dit voor een preek voor Thomas geweest? Dat is allereerst een ontdekkend woord voor Thomas, gemeente. Want als dat toch tegen je gezegd wordt, vanaf de kans, dan blijkt toch dat God alles van je weet. En dat hij je zonde en je ongerechtigheid ziet en peilt. En onthoudt. En je daar ook mee confronteert in de prediking. En dat kan niet anders wanneer de Heilige Geest daarin meekomt. Dat je dan je hoofd naar beneden laat zakken en dat je je dan schaamt. En dat je toe moet geven en zeggen, ja Heere, dat heb ik gezegd, dat klopt. En wat is het dan een wonder als dan de liefde daarin meekomt. Want dan wordt dat hoogmoedige, hardnekkige bestaan afgebroken in je hart. Dat ongeloof. Dat je zelf niet kon verbreken. Dat je zelf Christus verdacht hebt gemaakt. En dan is dat niet alleen een ontdekkend woord, gemeente, maar dan is dat ook een genezend woord. Zoals we dat gelezen hebben in Ezechiël 34 vers 16. Waar we lezen dat Ezechiël profeteert van die grote herder der schapen die het gebrokene, het afgedwaalde, het verwonde gaat opzoeken en gaat genezen. Dat hij die rokende vlaswijk niet gaat uitblussen, gemeente. De Heere Jezus die wil met deze woorden als het ware zeggen, Thomas, laat je ongeloof toch varen. Thomas, laat je twijfels toch verdrijven door dit mijn woord. Thomas, laat toch alle vrees uit je gemoed verdrijven. Thomas, ontvang ook die ware vrede op grond van mijn kruislijden. Thomas, ik wil je vertroosten. Dat hadden de discipelen ook bedoeld, die zondag daarvoor. Maar die hadden dat niet kunnen bewerken, gemeente. Dat kan alleen de Heere. Doet de Heere dat dan niet door middel van zijn knechten, dominee? Jazeker. Maar niet als een automatisme. Zoals dat soms in bepaalde kringen wel zo gezegd wordt. Ik denk in vrijgemaakte kringen wordt dat zo gesteld. Daar wordt woord, prediking van het woord en geest, wordt een is-teken tussen geplaatst. En je kent dat misschien wel, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, jonge mensen, dat iemand zegt, ja maar als de dominee dat tegen je zegt, dan zegt God dat tegen je. Ja, maar is dat dan niet zo, dominee? Want u bent toch een dienaar des woords, u bent toch een ambassadeur van Christus. En dan predikt u toch namens hem dat woord van God, daar heb je gelijk in. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook direct zijn uitwerking heeft, zoals dat in die kring gezegd wordt. En dan is dat ook zo, dan is dat ook op dat moment voor u zo. Nee, gemeente, zo is het echt niet. Daar zit nou Gods vrije macht tussen. Maar de Heer bedient zich er wel van. Dus het gebeurt ook wel. Het gebeurt wel dat dan toch het God behaagt om door middel van de stem van zijn knecht zijn stem te laten vernemen in je hart. Door het werk van de Heilige Geest. Hier gebeurt het letterlijk dat de Heere Jezus in de kring van de discipelen opstaat. Maar dat wil niet zeggen dat hij hier niet in ons midden is. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van u zijn. Tussen het moment van de bediening van het woord en de toepassing ervan, daar ligt Gods vrijmacht. Dus, wat betekent dat, zegt iemand, dat snap ik niet zo erg. Nou, Gods vrijmacht, dat heeft alles te maken met dat God het moment bepaalt en de manier waarop bepaalt dat het werkelijkheid wordt in je ziel. En tussen dat moment van de woordsbediening en de toepassing, daar zit, wat zit daar tussen? Ja, daar zit die mens tussen, die daarover tobt. Dan heb ik het over een levend gemaakt zondaar,
die werkzaam gemaakt is met het woord van God. En die daarom worstelt, die daarom bekommerd is, die verlegen is om de inhoud daarvan. Zal dat bij Thomas niet gebeurd zijn in de achterliggende week? Hij heeft die preek ook wel gehoord van de discipelen, dat de Heer Jezus gezegd heeft, vrede zij uw lieden. Maar ja, dat kunnen ze allemaal wel tegen je zeggen. Maar dan is dat bij mij hier in mijn hart nog niet zo. Kijk, als je gewoon een dood-orthodox kerkganger bent, dan weet je soms dinsdags niet meer waar er over gepreekt is. Maar als je een levend gemaakt zondaar bent en je topt daarover, dan weet je dat echt nog wel. En dan zeg je, ach Heer, ik mis nou die toepassing. Zou u dat ook in mijn leven willen uitwerken? Zodat ik daar ook de vrucht van mag proeven en van mag smaken. Van wat daar verkondigd is, wat voor mij nog zo'n verborgenheid is. Voelt u gemeente. Dus daar zit niet alleen Gods vrijmacht tussen. Daar zit ook de werkzaamheden tussen van de ziel. En in die werkzaamheden kruipt de zonde ertussen, gemeente. Echt waar. Want ook na ontvangen genade heeft die dikwijls zo weinig licht. En kan hij soms een zondige weg inslaan om misschien ook wel wat naar hem toe te halen. Maar het beste is om eenvoudig maar trouw de genademiddelen te gebruiken. En in die weg te verwachten, wat onze Duitse leerregels zo prachtig zeggen. In die weg te verwachten overvloediger genade te mogen ontvangen. Nou, wat denken jullie jongens en meisjes? Wat doet Thomas? Als de Heer Jezus zegt, breng je vinger maar hier en steek je hand maar in mijn zijde. Wat zou hij doen? Ja, dat lees je misschien niet direct zo in de tekst, maar de Griekse werkwoordsvorm geeft aan dat de Heer Jezus ze echt toe aanspoort om dat daadwerkelijk te doen. En Calvijn die zegt het ook, dat hij het stout en onbevreesd doet. Dat is een beetje een ouderwets woord natuurlijk. Want stout, dat klinkt bij ons anders, kinderen. Maar daar wordt mee bedoeld, dapper en onbevreesd. Nou, en als je echt die Griekse werkwoordsvorm een beetje uitpluist, dan is dat ook echt zo. Dat hij daadwerkelijk zijn hand uitsteekt naar het teken om te voelen. En ook de zij die ontbloot is door de Heer Jezus, om die te voelen. Tegelijkertijd was dat toch ook wel weer een belangrijk moment voor de heilsgeschiedenis. Voor het apostolisch getuigenis. Want ook Thomas hoorde bij de discipelenkring en moest ook gaan belijden. De Heere is waarlijk lichamelijk opgestaan. Hij raakt hem aan. Ach, misschien zit er hier ook wel een die zegt, kijk dominee, als de Heer Jezus nou nog rondwandelde, net als vroeger op de aarde, en ik zou naar hem toe kunnen gaan, en ik zou hem dan echt ook zien, en ik zou hem horen, en ik zou een wonder zien, dan zou ik ook geloven. Nou, dan heb je nog aardige, goede gedachten van jezelf. Want er waren duizenden mensen die hem zagen en die hem hoorden en niet in hem geloofden. Zul je het onthouden dat een geloof een wonder is? Dat is een wonder, gemeente. Dat is een gave van de Heilige Geest. Want dan zou hij hier rondlopen en wonderen doen, dan zou je niet geloven zoals dat hier bedoeld is. Want dat is geen geloven met je verstand, zoals je nu gelooft dat de dominee hier op de preekstoel zit. Maar dat is een overgave aan hem. Met heel je hebben en met heel je houden. Kijk, en dat gebeurde niet voor het eerst in het leven van Thomas. Maar dat gebeurde wel op een hele bijzondere wijze. Zodat zijn geestelijke leven verdiept werd. En tot een doorbraak kwam. Bisschop Ryle die schrijft in zijn verklaring op Johannes. Dat de meesten onder Gods kinderen Thomassen zijn. Geloof gemengd met ongeloof. Ik citeer hem, de Heilige Geest wist wel dat de doffen, de tragen, de dommelenden, de twijfelenden, verreweg de meest gewone typen waren onder de volgelingen des Heren in deze boze wereld. Dat is geen compliment hoor, of een soort geruststelling, maar het is helaas zo. En hij schrijft ook, onze Heere heeft vele zwakke kinderen in zijn huisgezin, vele moeilijke leerlingen op zijn school, vele kreupele schapen in zijn kudde. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Wat is dat voor een woord? Dat is het machthebbend woord uit de mond der waarheid, gemeente. Dat is een scheppend woord. Dat is het bevel des Heren. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Wat gebeurt er dan? Onze derde gedachte. Een belijdende Thomas. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Het is alsof hij wakker wordt uit een diepe slaap, jongens en meisjes. Krachtig breekt Gods genade door in zijn hart. En de levenskracht van de opgestane Christus triomfeert in zijn ziel. En door zijn goddelijke openbaring wordt de duisternis in zijn hart verdreven. En de mond gaat open en hij roept het uit, mijn Heere en mijn God. En als hij deze belijdenis uitspreekt, dan is dat indirect een veroordeling van zijn ongeloof. Dat hij indirect eigenlijk zegt, ach Heere, wat heb ik u toch beledigd met mijn ongeloof. Wat heb ik uw woord toch verdacht gemaakt. Wat heb ik uw woord toch naast mij neergelegd. Want dan ga je de voorgaande preken echt ervaren als het woord des Heren hoor. Wat de Heere al voor zijn kruislijden had gezegd tegen de discipelenkring. Wat hij door middel van zijn discipelen had gezegd. Dan breekt dat door. Dan wordt dat schuld. Dan ga je dat niet goed praten of wegpraten. Dan ga je niet zeggen, ja toen was de toepassende werking van de Heilige Geest niet aanwezig. Maar dan wordt je dat schuld, gemeente. Mijn Heere en mijn God. Kijk, en daar zie je dat we hier te maken hebben met een wedergeboren zondaar. Want in de wedergeboorte, gemeente, geeft de Heilige Geest het geloof. Al is het maar heel klein, dat geloof. Een van de oude schrijvers die zegt, je kunt het vergelijken bij een klein stukje goud dat in een modderpoel gegooid wordt. En als je het dan weer terug zou moeten zoeken, dan zou je misschien moeten graven in die modderpoel. Dat je denkt, zou dat stukje goud nog terug te vinden zijn? Maar als je het dan weer terug vindt, dan is het niet vermengd met die modder. Dan is het nog puur goud gebleven. Kijk, en zo is het ook met dat zaligmakende geloof, gemeente. Als de Heilige Geest dat in de modderpoel van mijn goddeloos bestaan vol ongeloof legt, dan is dat onverwoestbaar. Kijk, en dan gaat die vergelijking niet helemaal op. Want goud, dat groeit niet. Dat is niet bewegelijk. Maar dat geldt wel voor het zaligmakend geloof. Dat zaligmakend geloof, dat wordt door de Heilige Geest werkzaam gemaakt. Werkzaam met de belofte van God. Werkzaam om die Christus die in de belofte beloofd wordt, te leren kennen. En dat is een kennen en een vervolgen te kennen, gemeente. En dat zien we hier bij Thomas ook. Het is een bewijs, gemeente, dat hij wedergeboren is tot een levende hoop. Maar nou lag hij ook, die lag onder de dood van zijn bestaan. En het geloof lag onder de as ook van het ongeloof. Maar de liefde was er nog. Echt waar. En nu dat hij komt en de kracht van die opgestane levensvorst doordrenkt zijn geestelijk leven, wordt dat geloof in de beoefening gebracht. En dan steekt hij met kop en schouder uit boven de discipelen, als hij het dan uitroept: mijn Heere en mijn God. Gemeente, dit is een hele belangrijke belijdenis in de geschiedenis van de kerk. Want als de jonge kerk zich net gaat ontwikkelen, dan staat er een dominee op, gemeente, jongens en meisjes. En die dominee die heet Arius. En die dominee die heeft geprobeerd in de kerk te zeggen dat de Heere Jezus niet lichamelijk is opgestaan. En zo heeft hij ook de godheid van de Heere Jezus verloochend. Vooral de godheid heeft hij verloochend. Hij heeft gezegd, de Heere Jezus, dat was een belangrijke profeet die ook goddelijke gaven heeft. Maar hij is niet echt God geweest. Hij had eens Thomas moeten ontmoeten. Hij heeft Thomas nooit meegemaakt. Maar wij ontmoeten hier Thomas. Mijn Heere. En mijn God. Een kostelijke belijdenis. Laten we eens luisteren naar die belijdenis, gemeente. Eerst zegt hij: Heere. Kyrios. Dat hadden vorige week de discipelen ook gezegd. Wij hebben de Kyrios gezien. En die naam Kyrios, Heere, komt uit het Oude Testament. Wij kennen twee namen van God die vertaald worden met Heere in het Oude Testament. Dat is Jehovah, Heere met hoofdletters in onze Statenvertaling. En Adonai, Heere met kleine letters in onze Statenvertaling. Dus in het Oude Testament. En deze naam Heere, Kyrios, die verbindt die beide namen. Heere met hoofdletters betekent: ik zal er zijn. En dat komen we telkens terug in de ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben de deur, ik ben de herder, ik ben de ware wijnstok enzovoort. Dat betekent: ik ben er als de deur, ik ben er als de herder. Maar ook die andere naam, Heere, met kleine letters in het Oude Testament, Adonai, dat betekent heerser, bezitter. Dus in die naam openbaart zich hier Christus als de bezitter van zijn kinderen. Als de bezitter van Thomas. Oh, wat is dat toch een kostelijk voorrecht. Thomas, luister goed. Ik ben er voor u. En ik ben er als je eigenaar. Thomas, luister eens. Ik heb betaald. De prijs van mijn dierbaar bloed, dat betekent de naam Heere. Hij is hier het hoofd van de kerk. En dan God, gecombineerd met Heere. En Daarmee geeft Thomas aan dat hij echt gelooft dat Jezus van Nazareth God is. En dat is een stukje polemiek. Dat is apologie. Wat betekent dat? Dat is de verdediging van de waarheid, gemeente, tegenover het Sanhedrin, die hem juist op dat punt veroordeeld hadden. Hij heeft zichzelf God genoemd. Godzoon. Daar is de Heer Jezus op veroordeeld. Maar Thomas die zegt, u bent het. U bent God. En wat is dat belangrijk, gemeente? Want als hij alleen maar rechtvaardig en waarachtig mens zou zijn, dan had hij nooit de toorn van God weg kunnen dragen. Dan was hij niet opgestaan uit de doden. En dan had hij die weldaden niet uit kunnen delen. Jazeker, hij is profeet, priester en koning, maar wel ook waarachtig en eeuwig God. En daarom kun je zalig worden, mijn geliefde broeder en zuster, mijn jongen en meisje, omdat hij waarachtig God is. Ben ik nu klaar met de uitleg? Met die belijdenis? Nee, dat weet je wel. Welk woordje moet ik nog behandelen, kinderen? Het woordje mijn. Mijn Heer en mijn God. Daar gaat het om. Toch? Dat persoonlijke element. Dat is nou het kenmerk van het waarachtig geloof. Ik las in de achterliggende week in de acta van de Duitse synode dat de remonstranten die beperken het geloof tot een verstandszaak. En die zeggen, dat hoef je niet per se dan ook echt te weten hoor, of het mijn Heer, mijn God is. Als je maar gelooft dat de Heer Jezus voor de zonde gestorven is en dat hij opgestaan is. Gemeente, dan ga je voor eeuwig verloren. Dat is toch echt christelijk gereformeerd. Dat we altijd ook daar de nadruk op gelegd hebben in het verleden. Dat het gaat om de toe-eigening des heils. Schenking en deelachtig maken. Dat zijn twee verschillende zaken. Dat het je geschonken wordt in de belofte. Van Gods kant. Maar dat het je deelachtig gemaakt wordt door het wederbarende werk van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest dan dat geloof gaat schenken, al is het dan maar in zijn prilheid en in zijn zwakheid. Maar dat het begint als schuchter en bescheiden vanuit de nood van je ziel. Dat het je daarom te doen mag zijn. Omdat mijnen is dat nou ook voor mij. Zo begint toch de worsteling van een bekommerde ziel die dat hoort en die dat ziet uitstallen. Zou dat nou ook voor mij kunnen? Zo gaat hij naar huis, zo topt hij in de binnenkamer, zo strijdt hij tegen zijn ongeloof, tegen zijn twijfel, tegen de aanvechtingen van de duivel. Zo raakt hij overhoop met wat hij hier van binnen ziet voor een puinhoop. Is dat nou ook voor mij? Kijk, dat is een trapsgewijze opklimming van de oefeningen des geloofs, gemeente. Kijk, en dat zien wij hier nou bij Thomas ook. Thomas die mag doorbreken, gemeente. Oh, hij had Jezus van Nazareth reeds lief. En hij heeft hem gevolgd. En hij heeft ook ingestemd met de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar stemmen ze van harte hier van binnen in. Maar dan die persoonlijke toe-eigening. Instemmen met, ja zo is het. Dat kun je soms hebben. onder de bediening van het woord, niet waar? Dat je zegt, oh zo is het. Dat je er zo blij mee kunt zijn ook. Dat je ziet dat er nou een mogelijkheid van zalig worden is voor je. En dat je voor een ogenblik dat ook voor je eigen hart en leven krijgt te geloven. Maar dat je dat toch weer kwijtraakt door de aanvecht. En doordat je zo weinig geoefend bent. Dat de Heere dat gaat verdiepen. Ja, soms in een hele wonderlijke, onbegrijpelijke weg. Dat was voor Thomas ook zo. Hij heeft helemaal niets gesnapt van die weg. En dat het dan verklaard wordt door de openbaring van Christus aan je ziel. En dat je het dan gaat uitroepen. En dan ben je ook niet meer tegen te houden, gemeente. Want dan is het geloof zo krachtig in haar beoefening. Dat je het uitroept. Mijn Heere en mijn God. O, als je dan die opgestane levensvorst in zijn wonden mag zien. Dan ga je dat ook belijden en beleven. Heere, dat hebt u nou voor mij gedaan. En dat was nou voor mij nodig. Dat u voor mij hebt lege bloed. En dat u voor mij de toorn van God hebt weggedragen. Opdat die vrede die alle verstand te boven is, te boven gaat, ook mijn deel gaat worden. Dan openbaart hij zich als die almachtige zaligmaker die zichzelf wegschenkt. Mijn Heer. En mijn God. Mijn Heer. Ja, dat is die naam, niet waar, die doet denken aan dat beeld van die slavenmarkt. Dat die slaaf die staat daar te wachten, tot hij gekocht wordt. Ik zit hier ook zo'n slaaf die zegt, oh, ik moet gekocht worden. En als dan zo'n koopman over de markt gaat, dat gebeurde vroeger in die Grieks-Romeinse wereld, dan ging hij zo'n slaaf keuren en bekijken en... En dan ging hij hem kopen. Doe die boeien maar af. Ik ben nou voortaan je meester. Om dan je meester te leren kennen. Mijn Heere. Om niet langer meer onder de heerschappij van die goddeloos duivel te zijn. Mijn Heere. En mijn God. En om de trouw van die Heere te mogen beleven. Dat hij je nooit zal begeven en je nooit zal verlaten. Thomas, je dacht wel dat je verlaten was, maar je was het niet. Je was het niet. Thomas, weet je het niet meer wat ik zei? Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Die trouwe Heere, dat is die Yahweh, die ik ben. Ik ben en blijf je herder, Thomas. Mijn God, ik ben je God. Ik vertegenwoordig niet alleen God. Als ik tot je spreek, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar ik ben het ook daadwerkelijk. Ik heb die bevoegdheid van mijn Vader gekregen. Om als die hemelse advocaat dat tot je uit te spreken. Het is de stem des Heeren die hij mag vernemen in zijn geweten, in zijn hart. En al zijn vrees en al zijn ongeloof wordt op dat moment eronder gebracht. Hoor het goed wat ik zeg, eronder gebracht. Het verdwijnt niet. Dat verdwijnt pas wanneer hij de laatste adem uit zal blazen. En dat hij zijn verdorven en goddeloos bestaan zal afleggen. Maar het klinkt nu in zijn hart wat we samen gaan zingen met Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht. Gemoed van al uw gunstvolk goed. Amen. voorbeden nog denken aan de familie Velema in verband met het overlijden en de begrafenis van professor Velema en de getroffenen in Sri Lanka. We hebben vanmiddag doopdienst, dus dat wil ik nu doen. Laten we eerbiedig zijn. Heere God in de hemel, u bent de stille getuige van de wijze waarop wij gepreekt hebben en naar haar geluisterd hebben. En Heere, u weet of er een Thomas in ons midden is geweest. Och, als het gaat om onze staat, dan verkeren wij van nature alle nog in de staat van het ongeloof. En dan hebben we dat wonder van de wedergeboorte zo nodig om dat zaligmakende geloof te mogen ontvangen. Maar ook als het gaat om de stand van ons geestelijk leven, dan kan het toch ver weg zijn. Maar u bent bij machte om weer te komen en kom dan, o lieve Heere Jezus. Als die grote profeet die uw volk en kinderen onderwijst in de weg der zaligheid en als die barmhartige hoge priester die niet direct met verwijten komt, maar mildelijk vergeeft en genadig opzoekt. En als die gezaghebbende koning die het ongeloof verdrijft. En Heere, dan danken wij u voor dat u ons weer de krachten hebt geschonken. Wees zo vanmiddag nog met ons. We dragen de familie Velema aan u op. Nu ze ook onze geliefde broeder en professor achter moesten laten in het graf. Heere, we mogen uw naam ook dankzeggen wat u ook in hem aan onze kerken hebt gegeven. En we bidden u. Of gij ook met de familie wil zijn, of gij hem wil troosten, met de troost van het eeuwige leven. En Heere, zegen ook zijn werk, ook nadat hij gestorven is, dat het waar mag worden in ons aller leven, dat de gedachte aan de rechtvaardige tot zegen mag zijn. Zo bidden we u in het bijzonder ook voor de christelijke kerk in Sri Lanka, die onder geweldige spanning leven. Nadat er een vreselijke aanslag heeft plaatsgevonden vorige week zondag. En wilt u ook met die kerk zijn en wilt u hem beschermen. En ook de overheid helpen om ook de daders te vinden. En wij bidden u of gij zo met allen wil zijn die verdrukt en vervolgd worden. Heere, gedenk dan zo de ganse kerk over het rond van deze aarde. Geef dat wij in al die dingen de voetstappen van de komende Christus mogen zien. Gedenk dan ook in het bijzonder uw volk Israël, met wie gij nog een bijzonder plan hebt. En dit alles vragen wij u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 103 vers 11.
Thank you.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.